Het is de laatste studie voor het zomerseizoen. Het gedeelte had ik eigenlijk heel graag afgewerkt. Met het gedeelte bedoel ik dan de twee eerste gelijkenissen in dalen. De storm op het meer en de crisis die komt in het land van de Gerazenen. En de man die bezeten is genaamd Legioen. Bevrijd, dat had ik eigenlijk heel graag afgewerkt vanavond, maar... Dat zal zeker niet lukken. Dus zal ik een beetje op een vreemde plaats moeten stoppen. We zullen zien. Het is niet altijd evident. Maar laten we samen beginnen met de schrift te lezen. Namelijk vanaf 4 vers 35. Ik zou toch graag die twee gelijkenissen en daden samen met u lezen. En hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen zij hem, zoals hij was, in het schip mee, en nog andere schepen waren er bij hem. En er ontstond een hevige stormwind, en de golven sloegen in het schip, zodat het schip al vol liep. En hij lag in het achterschip op het kussen te slapen. En ze wekten hem en zeiden tot hem, Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte hij de wind en zei tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En hij zei tot hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerazenen. En toen hij uit het schip was gegaan, kwam hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest die zijn woning in de graven had, en zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden, want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd nacht en dag in de graven en op de bergen en schreeuwde en sneed zichzelf met stenen. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en viel voor hem neer, en hij schreeuwde met luider stem de woorden, Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, pijnig mij niet. Want hij had tot hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, Wat is je naam? En hij zei tot hem, Legioen is mijn naam, want wij zijn velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet buiten het land zou zenden. Nu was daar bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden. En ze smeekten hem al dus, zend ons in de varkens, opdat we daarin gaan. En Jezus liet het hun toe. En de onreine geesten hingen uit de man en gingen in de varkens. De kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer 2000, en ze verdronken in de zee. En zij die ze weiden vluchtten en berichten het in de stad en op de velden. En ze kwamen zien wat er was gebeurd. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten, kleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en ze werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden hun hoe het met de bezetenen was gebeurd, en over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte hem degene die bezeten was geweest bij hem te mogen zijn. En hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem, ga naar uw huis tot de uwen, en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan, en hoe hij zich over u heeft erbarmd. En hij ging weg en begon in Decapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan, en allen verwonderden zich. Vorige maal heb ik deze vier gelijkenissen in daden, die één blok vormen, al voor een groot stuk ingeleid. Dit was het overzicht die we toen ook met elkaar behandeld hebben. En ik heb ook al beginnen met het stillen van de storm voor een groot stuk in te leiden. Maar ik denk dat het goed is om daar toch gewoon te hernemen, de draad op te pikken. Ik heb je de vorige maal vooral op gewezen dat het heel belangrijk is om te zien dat de vier gelijkenissen die eraan vooraf gaan, die gesproken worden op die bepaalde dag, dat de verhaallijn heel duidelijk doorgetrokken wordt en dat de gelijkenissen nadrukkelijk verbonden worden met als eerste de storm op het meer. Marcus is de enige van de drie synoptische evangeliën die dit doet. Hij legt een duidelijke connectie tussen de gelijkenissen en de geschiedenis van de storm op het meer. En ik denk dat dit als het ware functioneert als de afsluitende avondscène na het onderwijs dat we gehad hebben over de gelijkenissen. Want die gelijkenissen op hun beurt, hebben we gezien, zijn eigenlijk het rechtstreekse gevolg van die Beelzebul-controverse, waar Jezus beschuldigd wordt door een gezantschap vanuit Jeruzalem. Het hoogste gezag beweert dat Jezus dit doet door de macht van de overste van de demonen. Dus, in een zeker opzicht is ten aanzien van de menigten ook Jezus' gezag in vraag gesteld. En steeds meer gaat die vraag eigenlijk doorklinken in de volgende stukken die komt. Ja, wie is gij nu eigenlijk? Enerzijds is er de opinie van de leiders van het volk, en anderzijds betoont de Heer Jezus hier in deze vier opeenvolgende gelijkenissen en daden heel bijzondere dingen. Nu, daar gaan we met elkaar verder over denken. Dus ik denk dat dat absoluut niet toevallig is dat we vier gelijkenissen hebben in woorden en dat er gevolgd wordt door vier gelijkenissen in daden. Voor mij is dat absoluut geen toevalligheid, maar een bewuste intentie van Marcus. Dus de vier gelijkenissen die verkondigen de verborgenheid van het koninkrijk en wat eruit voortvloeit is die vier machtige daden. En die vier machtige daden zijn zeg maar een respons op de beschuldiging van dit gezantschap uit Jeruzalem. Ze tonen ons als het ware de verborgenheid van Jezus' ware identiteit. En dat maakt ze zo bijzonder interessant. Nu, om nog even de connectie te maken, herinnert u ook dat Jezus' verklarende antwoord in respons op die beschuldiging, dat hij heel duidelijk stelt, kijk, de Satan is helemaal niet tegen zichzelf verdeeld. Want dat zou het gevolg zijn als Jezus inderdaad de demonen uitdrijft door de macht van de tegenstander. Maar hij zegt, ondanks alles dat de tegenstander niet verdeeld is, is het toch met hem ten einde. Dan spreekt hij die gelijkenis uit. Niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huis eraan roven als hij niet eerst de sterke bindt. Toen hebben we heel duidelijk gezien dat dit zijn achtergrond kent in de profeet die begint met een J en eindigt met een A. Kom ik straks wel op terug. Maar kort samengevat hebben we daar gezien dat Jezus, Yahweh, de sterke, of om in de context te blijven, de sterkere is, die de sterke bindt, zodat Israël uit de slavernij, uit de ballingschap, kan bevrijd worden door de nieuwe Exodus. En dat was de achtergrond uit Jesaja. Nu hou dat even vast. Opmerkelijk ook in dit gedeelte is dat Jezus terug opnieuw in een boot gaat. En we hebben dit inderdaad eerder gezien, namelijk aan het begin van hoofdstuk 4, waar de Heer Jezus in het bootje stapt om vervolgens de menigten te onderwijzen. En dat gaat hij hier eigenlijk opnieuw doen. Maar hij gaat nu zijn discipelen onderwijzen op een heel bijzondere manier. Wat ook heel belangrijk is om te zien, is dat deze storm die hier nu uitbreekt op het meer van Galilea, een storm is van ongeziene hevigheid. Marcus onderstreept het heel nadrukkelijk. Telkens in alle vier die gelijkenissen en daden, gaat hij de machten die nu in confrontatie met de Heer Jezus komen, beschrijven als niet door mensen te bedwingen, als ik het zo mag zeggen. Eerste geval is deze storm. Deze zeelieden hebben er al 100 meegemaakt op meer van Galilea, maar dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Tweede situatie, we hebben de Heer Jezus al zien geconfronteerd worden met mensen die een onreine geest bezitten, maar die man die nu op de Heer Jezus afkomt, dat is de Goliath onder de onreine geest, als ik het zo mag zeggen. Waarvan dat er uitvoerig beschreven is dat hij door mensen niet te bedwingen valt. En dan hebben de twee vrouwen eerst het dochtertje van Jairus, dat op sterven na dood is. Dus ook daar kan er geen menselijke hulp meer geboden worden. En in het vierde geval, de bloedvloeiende vrouw, ja, die heeft al haar middelen besteed. Niemand kon haar helpen. Dus je hebt vier, naar de mens gesproken, totaal uitzichtloze situaties. Dus de macht waar tegen de Heer Jezus komt tegenover te staan, is eigenlijk naar de mens gesproken een totale overmacht waar mensen absoluut niet tegenop kunnen. Dat wordt hier heel sterk benadrukt. Waarom? Ja, omdat we gaan zien dat de Heer Jezus waarlijk de sterke is. En nu, stel me zo voor dat dit de eerste grote boottocht is die ze maken naar de overkant van het meer, toch een deftige afstand. En dat is nu een keer de gelegenheid voor hun om zichzelf te bewijzen dat ze stuurwaardige zeelui zijn. En een demonstratie geven aan de Heer Jezus van als ze kunnen. En ik denk dat ze zo bezig zijn met die zeil en met dat roer, dat ze ineens een keer achterom kijken wat hij het gezien heeft en, oh, hij ligt te slapen. Maar de situatie is dat die storm ineens opkomt en er is weinig tijd, want het schip loopt heel snel vol. Ze kunnen het niet bijhouden. Hozen, het helpt niet al te veel. Het komt veel te snel binnengelopen. Dus ze zien dat de situatie hier uitzichtloos is. En het is dat die hen aanzet om tot de Heer Jezus te komen, die blijkbaar, menselijk gesproken, vermoeid is. Slaap is goed, de Heer doet het ook. Soms ook wel een keer belangrijk voor ons, dat we op tijd onze slaap nodig hebben. Zeker enkele bezige bijen onder ons, die dat eerder zien als luxe dan als een doodnormale zaak. Maar er is ook een andere reden waarom dat de Heer Jezus hier heel gemoedelijk kan slapen. En dat zal ook wel duidelijk worden. Nu, die storm is inderdaad veel groter dan wat ze ooit hebben meegemaakt en dit kunnen ze helemaal niet aan. En dat is de aanzet waarom dat ze in grote paniek de Heer Jezus op een niet zo liefdevolle wijze gaan wekken. Je ziet hier een geweldig contrast. De Heer Jezus slaapt en de beroepsvissers, die zo bezig waren met hun perfecte stijl om te zeilen, te demonstreren, slaan hier in grote paniek. En dat is toch wel een serieus afhang als ze dan naar de Heer Jezus moeten. Denk niet dat ze hier naar de Heer Jezus toe gaan was iets van hen verwacht. Nee. Dat geloof hebben ze hier helemaal niet. Want dat zal hen trouwens verweten worden. Houd dat goed in de gaten. Dat is niet de reden waarom dat ze naar de Heer Jezus gaan. Dat is hier wel een serieus afhang, mensen. Zeelieden die hopeloos in paniek beroep gaan doen op wie? Een timmermanszoon. Op een leraar prediker. Wat weten hem in godsnaam van zeilen af? Niks. En we gaan ze hem vragen om ook zultje te pakken en mee water te schemmen. Denk dat je er zoiets moet bij voorstellen. Dat ze zeggen, doe ook iets. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan. Doe ook iets, weet je wel? Dat is hier hun benadering volgens mij. En hoe spreken ze de Heer aan? Wel, ze noemen hem meester. Wat een beetje misleidend is in onze bijbeltjes. Ik denk dat iedereen meester heeft staan. Ik heb het niet eigenlijk nagecheckt. Beter is het woord leraar. We vinden op andere plaatsen ook dat ze hem rabbi noemen. Dat komt nog terug, hebben we gezien, in minstens één van de overige situaties die erop volgen. Dus dat is zeker niet onbelangrijk als je bedenkt waar we de Heer Jezus voor de eerste maal als leraar actief hebben gezien. En dat was in de synagoge in Capernaum. En de Heer Jezus onderwees dat niet alleen, want zijn onderwijs bracht met zich mee dat een onreine geest zich daar openbaarde en dat hij deze op grond van zijn gezag uitdreef. Weet je nog? En we hebben toen gemerkt dat het onderscheid tussen Jezus en alle overige leraren in de synagogen erin bestond, dat hij leert met gezag. In tegenstelling tot zeg maar de andere leraars, leert hij als iemand die gezag heeft. Mensen kunnen dit onderscheiden. En er is een heel duidelijk verband tussen wat hij onderwijst en wat zij voor zich zien wanneer hij die onreine geest uitdrijft. Want ze zeggen, welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. En dit is onmisbaar om door te dringen tot de betekenis van alle vier deze gelijkenissen. Jezus is niet zomaar een leraar in mensen, er is hier veel meer met hem aan de hand. Ja? Dat is wat Marcus ons wil duidelijk maken in dit stukje.
Gezag, is dat louter op het feit dat hij ook in staat is om wonderen te doen, om de wind te stillen, of is dat ook inderdaad gewoon het feit dat hij met een dergelijke overtuiging spreekt, dat hij Gods woord gewoon als autonoom uitlegt in plaats van wat dus de schriftgeleerden en de fariseeën doen, zeg maar, dat ze zich vooral beroepen op de wat de ouderen hen hebben overgeleverd.
Wel, ik denk dat daar als eerste heel duidelijk het contrast ligt. Dat namelijk, zoals we meer en duidelijker gaan zien, de leraars in de synagoge leringen van mensen leren. En daar gaat geen kracht van uit. Maar de Heer Jezus onderwijst Gods woord op een manier dat het de mensen wegblaast. Dat de kracht van Gods geest erin wordt ervaren. Terwijl ten aanzien van die andere leraars, ja, verandert er gewoon niks. En een onreine geest kan dat aarden. Hoe lang was die onreine geest er al? We weten het niet. Maar die kan dat gewoon aarden. Maar wanneer dat de Heer Jezus in de kracht van de geest Gods woord verkondigt, openbaart hij zichzelf. En dat is het gigantische verschil. En dan is hij ook in staat om op grond van een eigen machtswoord die demon ook uit te werpen. Dus het is zowel in de leer als in het gezag dat ze zien dat die onreine geest zonder veel tegenstand blindelings gehoorzaamt. Moet gehoorzamen zijn. En dat is nu juist het punt, want wat Jezus doet wanneer hij wakker geschud wordt door de discipelen, is opstaan en die richt zich tot de storm zoals hij zich eertijds richtte tot de onreine geest en hij bestraft hem, hij beveelt hem. Het is hetzelfde woord in de grondtekst, waarmee dat de Heer Jezus, zo vinden we Marcus 1 vers 25, die demon bestraft en hem het zwijgen oplegt. Dezelfde uitdrukking wordt hier gebruikt, ten aanzien van de zee. Dus lieve mensen, je moet een keer bedenken. Dat te doen ten aanzien van een onreine geest, dat is één ding. Maar dat te doen ten aanzien van de zee, dat is toch nog iets helemaal anders. Hè? Dus de vraag is, als je dit zo tot je laat doordringen, wat er is hier eigenlijk gaande? Waar komt Jezus gezag vandaan? Wel, ik heb je de woorden wel ook gewezen op Jesaja 51, waar heel duidelijk gesproken wordt over wat er gebeurde bij de eerste Exodus. En dat er vanuit hetgeen toen gebeurd is, er opnieuw vanuit Jesaja een oproep is aan de Heere om hetzelfde te doen wat hij voordien heeft gedaan. Hè. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van Yahweh. Zie je, Yahweh is de sterke met de krachtige arm. Ontwaak als in de dagen van weleer, zie je, als bij de generaties van vroegere eeuwen, bent u het niet die de Rahab hebt neergehouden, het zeemonster doorboord? Dus je ziet dat hij hier op poëtische wijze met beelden die heel gekend zijn in de oudheid verwezen wordt naar wat Yahweh toen deed bij de Exodus. Toen hij de zee heeft drooggelegd, zie je, de wateren van de grote watervloed die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan. Zo zullen wie door Yahweh zijn vrijgekocht, zegt de profeet, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Dus ik geloof dat Marcus het juist in die woorden omschrijft, die hevigheid die jou de indruk geeft, als je ook ziet hoe de Heer Jezus reageert, het lijkt alsof het een demonische macht is die zich openbaart in die zee, maar ik geloof dat hij daarvoor bewust kiest, omdat hij in gedachten heeft wat Yahweh bij de eerste Exodus deed, waar er heel nadrukkelijk zo gesproken wordt dat hij het grote zeemonster heeft overwonnen. En de zee heeft drooggelegd. Dat hij op dezelfde manier, als het ware, onze aandacht wil trekken, dat de Heer Jezus eigenlijk doet wat Yahweh deed bij de eerste Exodus. Ja. Ik ga er straks nog wel wat meer over zeggen. Maar het is heel belangrijk dat je leert zien, lieve mensen, dat het gezag van Yahweh over de zee, dat keer op keer in Jesaja als bewijs gezien wordt dat hij het is die de macht bezit om Israël door die nieuwe exodus uit de ballingschap te verlossen. Want herinner u, Israël twijfelt of dat Yahweh wel bij machten is om hen te verlossen uit de ballingschap. En kijk eens wat hij zegt in Jesaja 50 vers 2. Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen of is er in mij geen kracht om te redden? En wat wordt er opnieuw naar verwezen? Zie, door mijn dreigen leg ik de zee droog. En zo verder. Maar je ziet, telkens wordt er verwezen naar die eerste exodus. En dat is keer op keer het bewijs dat wij wel degelijk bij machten is om zijn volk te verlossen. Nu, waarom dit zo is? Wel, het heeft alles te maken met het feit dat het gezag van Yahweh de Heer en zijn macht over de zee eigenlijk hem in de kijker stelt als de schepper van dit ganse universum. Kan je heel mooi zien, bijvoorbeeld in Psalm 89. Om een voorbeeld te geven, ik ga er enkele tonen, dat je heel duidelijk ziet en begrijpt waarom de discipelen ineens hier nu zo angstig zijn. Maar zij kennen Israëls geschiedenis, wij niet genoeg om dit te kunnen begrijpen. Dan wordt er gezegd in Psalm 89, want wie kan in de hemel met Yahweh gemeten worden? Wie is Yahweh gelijk onder de machtige vorsten? Yahweh, God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Yahweh. Uw trouw omringt u. En dan wordt er gezegd, u heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Wat was het resultaat als de Heer Jezus gesproken heeft? Opnieuw wordt er verwezen naar Rahab. Zie je? U hebt Rahab als een dodelijke gewonde verbrijzeld. U hebt uw vijanden verstrooid met uw sterke arm. Opnieuw. De hemel is van u. Zie je? De hemel is van u, ja. De aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Dus je ziet hoe dat er in één adem gesproken wordt over Yahweh zijn machtsvertoon bij de eerste Exodus en daaraan gekoppeld dat hij de bezitter is van hemel en aarde en al wat de wereld is. Dat is veroorzaakt door Yahweh die hem heeft gegrondvest. Die link wordt onmiddellijk gelegd. Ik heb je trouwens eigenlijk ook al vaker gewezen op het feit dat de Exodus eigenlijk een nieuw scheppingswerk is van God. Die elementen komen daar heel nadrukkelijk terug. Het is duisternis, hebben we gezien. Er is de wateren en er is daar de ruach, de geest van God die waait. Het droge komt tevoorschijn, hè, zoals op de derde dag, zodat het volk vrij uit kan gaan naar het land, waar het opnieuw een nieuwe mensheid zal zijn in de tegenwoordigheid van God. God zal opnieuw te midden van hen wonen. Een heel nieuw begin, een nieuw scheppingswerk. Ja? Ik denk niet dat dat de eerste keer is dat ik dat tegen jullie zeg. Maar ook Psalm 104, er wordt nadrukkelijk gezegd in vers 5, hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, en die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Hè. We gaan terug naar de schepping. Het water stond tot boven de bergen. En wordt er dan gezegd, door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalde neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Dan wordt er verwezen naar de zondvloed. Maar zien we dat het allemaal aan elkaar gekoppeld wordt. En dat er heel duidelijk gezien wordt in de macht die Yahweh uitoefent over de wateren, over de wind. Dat hij waarlijk de schepper is van het universum. Ook in Psalm 106. Maar hij verloste hen om zijn naams wil, om zijn kracht bekend te maken. Hoe deed hij dat? Hij bestrafte de Schelfzee. Zie je? Opnieuw bestraffen. En zij verdroogde. Hij deed gaan door de waterdiepten als door een woestijn. En ook Psalm 107, waar er gesproken wordt over de terugkeer uit de ballingschap. Het is wat te ver voeren om daar in detail op in te gaan. Maar dan wordt er gezegd, toen riepen zij tot Yahweh in hun benauwdheid. En hij voerde hen uit hun angsten. Hij stilde de storm tot een zacht zuizen, zodat de golven stil werden. Dus zie, lieve mensen, als je daarmee vertrouwd bent, en je ziet wat Jezus daar doet, je bent daar getuige van, dat je toch iets anders tegenaan kijkt. Hè? Dus wat leert eigenlijk Jezus in de boot ons over zijn ware identiteit en zijn bedoelingen? Als je beseft dat hij alleen de wind en de zee bestraffend kan bevelen. En gewoon tegen de wind kan zeggen, hou je mond. Een profeet kan dat niet. Hè? De Messias doet dat ook niet. Hè? Wordt daar beschreven dat de Messias zo'n ding doet. Alleen Yahweh. Dus Jezus openbaart zich hier. Het is een gelijkenis in daden in mensen. Als je de achtergrond kent, dan openbaart Jezus zich hier als Yahweh die bij machten is om Israël uit een gevangenschap te leiden en te verlossen, hen te bevrijden uit de slavernij van onreine geesten. Want dat is het grote probleem met Israël. Israël is begeesterd door een onreine geest, die het gevolg is van hun leringen van mensen die uiteindelijk afgoderij zijn. En achter afgoderij, wat gaat er schuil achter afgoderij? Demonische machten. We hebben dat al heel duidelijk gezien in hun bedoelingen ten aanzien van de Heer Jezus, waar dat het zijn oorsprong kent als ze hem willen doden. Ja. Dus de Heer Jezus doet wederom, lieve mensen, wat alleen de schepper van dit universum kan doen. Hij is de ene ware schepper, God, die midden onder ons aanwezig is. En ik vind dat zo bijzonder, dat je in dit evangelie, in Marcus, dat al zo duidelijk kan zien. Als je vertrouwd bent met Israëls de schriften. Dus let er ook op, wanneer dat de Heer Jezus die wind en de zee bestraft, dan ontstaat er onmiddellijk, van de ene moment op het ander, een grote stilte. Moet je dat voorstellen, hè? Dat doet je toch ook terugdenken aan de schepping. Want daar is er wanorde, complete chaos, de aarde is bedekt met water, licht in duisternis. En wat zien we? Wat doet de Heere God als eerste? Orde creëren, waar er chaos heerst. En dit zien we terug in dit gedeelte. Dus zie je, het is een gelijkenis in daden. Er is een diepere bodem. Er is hier meer aan de hand dan even een storm tot rust brengen, om het zo te zeggen. Dit moet je duidelijk leren ontdekken. En nadat de Heer Jezus eigenlijk de wind en de zee heeft bestraft, gaat hij vervolgens ook zijn discipelen bestraffen. Nu, de bewoording en de oorspronkelijke taal, zonder moeilijk te doen, is eigenlijk geen veel voorkomende bewoording. Het wordt slechts nog 2 maal aangetroffen in het Nieuwe Testament. Eerste maal is dus hier, tweede maal in de parallelpassage in het Matthäus-evangelie, en dan de derde keer in het boek De Openbaring van Jezus Christus. En dat wil ik u toch even voor de aandacht brengen. Dat is een heel bekend gedeelte, Openbaring 21, vers 7 en 8. Nu, het is een gedeelte, denk ik, als christenen dit lezen, dat het gaat over het einde van een bepaalde groep mensen, die in de poel van vuur geworpen wordt, de tweede dood, dan gaan we meteen gaan denken aan niet-gelovigen. Mag ik het zo zeggen? Nou wel, ga enigszins je moeten teleurstellen, want het gaat hier niet over uw buurman. Want net eraan vooraf wordt gezegd, vers 7, wie overwint? Nu, als je het boek De Openbaring van Jezus Christus al gelezen hebt, dan weet je dat in die 7 brieven telkenmale die belofte gemaakt wordt. Wie overwint, wie overwint, wie overwint, wie overwint. Ja? Oké. Dat wordt hier ook opnieuw herhaald. Wie overwint, duidelijk gericht tot gelovigen, zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar, wordt er dan gezegd, de lafhartigen, en dat is dezelfde bewoording als hier. De ongelovigen, de verfoeilijken, noem maar op, zijn allemaal mensen die weliswaar zichzelf hebben geprofileerd als gelovigen, maar die in werkelijkheid dit karakter vertonen in hun leven. Het is heel belangrijk om dat te zien. Daarom wordt ook telkens die beloftes gemaakt in het boek. Waarom? Omdat het een boek is die voornamelijk de beproevingen in de kijker stelt waar christenen mee geconfronteerd worden in die 7 gemeentes. Wat vinden we hier nu? Wel, dat in het licht van deze beloftes eigenlijk voorgehouden wordt dat wat de Heer heeft laten zien van zichzelf. Want je krijgt in al die apocalyptische visioenen, zie je op een bijzondere wijze de Heere trekt als het ware het gordijn weg. Hij toont enerzijds welke machten er werkelijk achter schuil gaan. Het oude Rome wordt dat heel duidelijk gezien. En hij toont de demonische machten die achter Rome schuil gaan. Maar tegelijkertijd zie je ook hoe dat de Heere God werkt achter de schermen. En er worden heel prachtige beloftes gemaakt en getoond hoe de Heer is, ja, als het ware zich ontfermt over de zijnen. Dus langs de ene kant word je bemoedigd om werkelijk te volharden en een overwinnaar te zijn, worden nu kostbare taferelen getoond en beloftes van de Heere voor de aandacht gebracht. Maar als je in het licht van die beloftes, in het licht van die getrouwheid die de Heere God ten aanzien van ons wil betonen, alsnog in angst of uw angst uzelf laat controleren, dan gaat het helemaal mis. Helemaal mis. En ik heb je dat al laten zien in de prediking, namelijk het grote gevaar dat angst met zich meebrengt. Herinner u de geschiedenis van koning Saul? Weet je nog? In het begin, toen hij als koning geroepen werd, stak hij hem al weg achter het pakgoed. Weet je nog? En in het begin kan je zeggen, ach, je is zo nederig. Maar wat hield hem achter dat pakgoed? Zijn angst. En hij is er in zijn leven nooit niet in geslaagd om die angst onder controle te krijgen. Nooit. En wat is er gebeurd? Wel, hij liet zich controleren door zijn angsten, gaf meer gehoor aan mensen en dat resulteerde in een gehoorzaamheid en opstandigheid tegen de Heere God. Ondanks de Heer zijn beloftes. Ondanks het feit dat God hem gezalfd had met zijn geest. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Als hij zich zo overgeeft aan zijn angsten en die groter ziet dan God zelf, dan geeft God hem over aan zijn angst. Weet je nog? Door die geest die over hem komt. En helpt hem dat? Nee. Maar je ziet dat die angst eigenlijk tot een climax komt in de angst die hij heeft ten aanzien van David. Ja. En u weet hoe het met hem afloopt. Dus angst is natuurlijk een menselijke reactie. Maar angst, lieve mensen, moet ons eigenlijk altijd aansturen tot volledige overgave. Dat moet het doen. Ja. Anders ga je reageren, zoals koning Saul, in ongehoorzaamheid, in ongeloof. En dat is rebellie. Opstand tegen God. Ik dacht dat dat toch eens belangrijk was om dat onderstrepen. Dus je ziet hoe dat eigenlijk deze uitdrukking in Openbaring hoofdstuk 21, hetzelfde woord die gebruikt wordt in Markus hoofdstuk 4, in dit gedeelte, is natuurlijk ietsje anders weergegeven in het Nederlands, hen omschrijft die ontrouw zijn en ongeloof betonen in de beproeving. Dat is de reden ook waarom dat de Heer Jezus eigenlijk ten aanzien van hen zijn teleurstelling kenbaar maakt. Lieve mensen, wat hadden deze discipelen al niet gezien van de Heer Jezus ondertussen? Ze hadden gezien dat hij onreine geesten uitwerpt. Ze hadden gezien dat hij elke zieke die tot hem kwam, genas. Of dat dan een verlamde was, of iemand die melaats was, of iemand die blind van geboorte was. Dingen die menselijkerwijs nooit niet genezen kunnen worden. Zou wij dan die de onreine geesten controleerden niet in staat zijn om ook de zee te controleren? Dat is toch wat de Heer Jezus van hen verwacht. En dat is de positieve boodschap in dit gedeelte. Misschien, ja, Jos, is het een donderpreek? Nee, het is geen donderpreek. Het is gewoon om te laten zien dat deze geschiedenis zo bijzonder aan ons toont dat de Heer Jezus in de beproevingen die het leven met zich meebrengt, dat hij altijd aanwezig is en dat hij altijd alles onder controle heeft. Want dat is de reden waarom dat hij hem rustig kan slapen. Dat is de reden. Omdat hij alles onder controle heeft. Dus dat moet ons bemoedigen, hè, mensen. Dat is de bedoeling. Vandaar, als hij ons zo tegemoet komt en deze dingen aan ons toont, en wij niet in staat zijn om, ondanks onze angst, ons toch volledig over te geven, ja, dan is dat wel een ernstige blamage van onze kant aan het adres van de Heer. Want dan zien we ons niet sterk genoeg en dan zien we onze problemen en de situatie groter dan hem. Dus de Heere zal ons leiden door al de beproevingen die het leven met zich meebrengt. Hij is altijd aanwezig. Je slaapt misschien, dat je er niks van merkt, maar hij is er wel. En hij heeft altijd in allen tijden alles onder controle. Ja. Daarom is het zo belangrijk om te zien, ja, we zijn vandaag, welke dag? Hemelvaart. David zou trek al een preek geven, waarom dat de Heer Jezus nu in de troon zit. En daar treed ik hem volledig in bij. Waarom? Omdat dit, ja, heel nadrukkelijk bewijst dat de Heer Jezus regeert en dat hij inderdaad de controle over alles heeft. Daarom is dat voor ons zo kostbaar. Oké. Nu, wat is de reactie van de discipelen wanneer de Heer Jezus de wind en de zee bestraft? En dat mag je hier helemaal niet ontgaan, want ze kennen nog veel grotere vrees voor Jezus dan voor die storm. Moet je dat voorstellen? Ik stel me dat zo levendig voor. De Heer Jezus slaapt op de achterdek, hebben wij gezien. Is dat recht? Hij draait hem om, bestraft de wind en de zee, en ik denk achter hem dat er een gestommel is, wil je welste, van discipelen die aan het weglopen zijn, zover dat ze kunnen naar de andere kant. Verschrikt van wat dat ze zien. Dus dat is hier een heel belangrijk moment in mensen. Zij denken, wat dat ze aan boord zijn, wat? Een leraar profeet. En dat is juist wat bij hen verwondering wekt. En ze zeiden tot elkaar, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Ja. Zij kennen hun geschiedenis in mensen. Zij weten dat er slechts één iemand is in Israëls verhaal die de wind en de zee kan bevelen. Om je voor te stellen, eens dacht dat je met een leraar profeet aan boord zit, en dat je dan ineens bewust wordt met iemand op meer van Galilea aan tobberen bent, die betoont de macht te hebben die alleen Yahweh heeft. Je zou van minderheid broek doen, zeker. Maar je moet de geschiedenis voor ogen hebben, niet? En dat is ons probleem. We zijn zo gewoon van Jezus God te noemen, lieve mensen, dat we ons niet meer realiseren hoe verbazingwekkend dat moet geweest zijn voor hen, toen dat dit tot hen begon door te sijpelen, dat de macht die ze zagen in Jezus Christus, die het nota bene doet op eigen zaai. Je zegt niet, o Heere God, wilt u alsjeblieft de wind het zwijgen opleggen? Nee, je zegt tegen de wind, hou je mond. De schrift dwingt ons hier om ons te gaan verplaatsen in die mensen een schoen. Die jaren door Galilea gegaan zijn, met de Heer Jezus. Jezus, hele man van hoge afkomst. Jezus, die sprak niet het meest verfijnde Aramees. Hij was opgegroeid in een arm gezin en hij had zeker niet met mes en vork. Maar één ding had ze wel bij hem ontdekt, wanneer hij begon te spreken, te prediken, te onderwijzen, dat er een gigantische kracht van uitging. Maar zelfs de demonen openbaarden zich in het licht van zijn onderwijs. En ze hadden hem inderdaad dingen zien doen, en ze hadden daar een categorie voor in hun dagen, voor een gewone doordeweekse man die door God gebruikt werd. Ze noemden dat een profeet in die dag. Denk aan Amos, de schaapherder uit Tekoa. Een gewoon door de weekse schaapherder. Maar wat dan ze nu zien, dat is hier het hele punt. Daar kon een hele geschiedenis hen niet op voorbereiden, die mensen. Hun geschiedenis kon hen daar niet op voorbereiden. En dat is de reden waarom ze zo angstig zijn. En hier wil ik ook terug ook verwijzen naar de profeet Jesaja. Want daar hebben we gezien dat het gezag van Yahweh over wind en zee bewijst dat hij de macht heeft om Israël te herstellen. Dus wat is het doel, denk je, van deze gelijkenis inderdaad? Als hij de macht heeft over de wind en de zee, dan is hij degene die naar Gods belofte Israël zal herstellen. Dus nogmaals, Jezus de Heer vult de nieuwe Exodus beloften omdat hij alleen macht betoont over wind en zee. Hij heeft geen concurrentie. Heeft geen concurrentie daarin. Hè? Dat brengt ons bij het volgende. De bevrijding van de bezeten man en de verdenking van het legioen. Als er geen vragen zijn, wat ken dat?
Dus ik heb dan dat vers het openbaren. Lafhartige, oké, dat je zegt, het zijn de lafhartige gelovigen.
Uh-huh.
Maar de andere omschrijving dan, zijn toch wel om te doen?
Nee, allemaal omschrijvingen die van toepassing zijn op mensen die uiterlijk beweren gelovigen te zijn, maar die in hun praktijk deze dingen laten zien. En moest je aan mij twijfelen aan mijn woorden, bedenk ook maar eens hoe dat Paulus in de tweede Timotheusbrief beschrijft hoe in de laatste der dagen de mensen zullen zijn. En dat is ook een lijst die gaat over zogenaamde gelovigen. Het punt is, ja, dat past niet zo goed in ons denkbeeld en in de hangbare theologie. Van eens gered, altijd gered. Snap je? Maar dan heeft eigenlijk heel het boek de openbaring van Jezus Christus geen zin. Want als het één ding wil beogen, is het gelovigen bemoedigen om in die moeilijke omstandigheden waar ze voor staan, om te volharden en te blijven vertrouwen, ondanks wat er komt. Omdat ze beseffen en de ogen open zijn voor maar wie ze verbonden zijn. Dat is toch de boodschap van het boek? Maar ja, we hebben het ervan gemaakt. Ja, futuristisch plaatje. Maar dat is het helemaal niet. Oké. Okay. Dat stokpaardje nummer 19. Ik had in de garage laten staan. Dat is voor een andere keer. Dat brengt ons bij de bevrijding van de bezeten man en de verdrinking van het legioen. En dat moet je er wel heel, heel duidelijk bij nemen. Want die twee zaken horen bij elkaar. De vorige al gezegd, heb je ooit al gezien in Israëls geschiedenis dat de Heere de zee beveelt en dat hij vervolgens zijn vijanden doet verdrinken in de zee. En toen zei iedereen, ah ja, bij de Exodus, inderdaad. En dat is de link die hier gelegd wordt tussen die beiden. Maar dat zal mij nog wat werk kosten om dat heel duidelijk te maken. Ja. Maar goed, je merkt als je dit gedeelte zo overziet dat er enorm veel aandacht gegeven wordt aan de achtergrond in dit stukje. Nu, voor we daar dieper op ingaan, wil ik u toch nog even wijzen op het bekende kaartje ondertussen. Dus vanuit Galilea, in oostelijke richting gevaren wordt naar de overkant, dan kom je in dit gebied hier terecht. Je vindt hier Decapolis, het gebied van de 10 steden, waarvan ik u heb gezegd dat dit steden waren, ja, die zeer sterk onder de invloed waren van de Griekse cultuur. De Hellenisering wordt dat genoemd met een moeilijk woord. Maar waar de Heer Jezus precies aan land is gegaan, weten we eigenlijk niet. Ik kan enkel nog vertellen dat dit gebied oorspronkelijk bij de intocht in het land onder Jozua eigenlijk het gebied is dat toegewezen werd aan de stam Manasse. Er is natuurlijk in de geschiedenis enorm veel gebeurd, wat ervoor zorgt, om een lang verhaal kort te maken, dat er een heel grote discussie is onder bijbelgeleerden wie dan nu eigenlijk in dat gebied woont. Er is heel wat discussie over de nationaliteit van die manlegioen en de Gadarenen. Zijn dat nu heidenen? Of moeten we dat hier zien? Ik heb daar heel duidelijke mening over. Ik ben ervan overtuigd dat deze man die bezeten is, een Joodse man is. Omdat wanneer er gesproken wordt over mensen die echt uit de heidenen komen, het ook effectief vermeld wordt. Bij deze man wordt het niet gezegd. En we weten ook uit de geschiedenis dat in de tijd van de Maccabeën dit gebied opnieuw heroverd werd en dat er daar heel wat Joodse kolonisten naartoe getrokken zijn en dat er daar heel grote Joodse gemeenschappen zijn ontstaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat deze man van Joodse origine is en dat eigenlijk ook die mensen die we tegenkomen, aan wie die varkens toebehoren, ook mensen zijn van Joodse origine. Want ik zie de Heer Jezus, om er toch maar er nog iets over te zeggen, dit niet doen, die varkens in de zee sturen van die mensen als dat heidenen zijn. Ik zie hem dat alleen doen als het gaat ten aanzien van mensen die veel beter zou moeten weten. Tuurlijk worden daar ook heel veel mensen van niet-Joodse origine. Maar ik denk dat Marcus dat heel bewust ook zeg maar, openlaat, omdat er ook later in dat gebied ja, toch veel mensen tot geloof zijn gekomen. Maar ik geloof heel duidelijk dat het gaat om een Joodse man en dat daar zeg maar, afvallige Joden in beeld komen die varkens kweken. Maar ze kweken ze niet voor hier in Jeruzalem te slaan, nee. Zijn dieren die gekweekt worden voor de steden in Decapolis, om daar te offeren, niet om enkel maar om te eten. Dat zal maar een kleine minderheid zijn, was eten zeer weinig vlees in die dagen, maar hoofdzakelijk om te offeren aan afgoden. Varkens zijn al in de periode van 2000 jaar voor Christus het offerdier bij uitstek. En zeker ook in de Grieks-Romeinse cultuur. Er zijn talloze opgravingen gedaan rond voormalige tempels, altaren, waar restanten van varkens aangetroffen zijn. En ik geloof dat dit ook de reden is, om mijn verhaal dan toch maar ten einde te maken, waarom dat God uiteindelijk varkens als onrein bestemt. Niet omdat die dieren in zich onrein zijn, maar apostel Paulus zegt heel nadrukkelijk dat alle voedsel geheiligd is wanneer hij ervoor bidt ja, en dankt. Dus het is niet het dier zelf die in zich onrein is, maar ik denk dat de Heere om zijn volk te beschermen tegen de aantrekkingskracht van de afgoderij van de volkeren rondom, die altijd een enorme aantrekkingskracht op hen heeft gehad, eigenlijk al de stap zoveel mogelijk, je wenst het te ja, vergroten, door duidelijk te maken dat zij geen varkensvlees mochten eten. Dus als dat het offerdier is bij uitstek, ja, dan ga je al twee keer nadenken om die muur die de Heer als het ware opricht om zijn volk af te zonderen, want uiteindelijk moest in dat volk de Messias geboren worden, hè, de beloofde geboren worden, dat hij juist dat doet om zijn volk te beschermen tegen dat wat zo'n grote bedreiging is voor hen. Want hij kent zijn volk. Dus ik zie die wetgeving veeleer als een bescherming en dat het dier als onrein bestempeld wordt omdat het zo gebruikelijk was in de afgodencultus bij de volkeren rondom. Goed. Dus wat meteen opvalt als de Heer Jezus aan de overkant van de zee komt in het land van de Gerazeren, ja, wat zien we weer al? Ploep! Een onreine geest. Ja. Marcus die gaat hier opnieuw de aanwezigheid van een onreine geest belichten, beter gezegd. Dus Bedenk heel goed, lieve mensen, wat is het eerste wat de Heer Jezus doet in de synagoge? Een demon uitdrijven. Wat is het eerste wat hij doet als hij aankomt in het land van de Hadareen? Die dingen die je moet zien, hè, lieve mensen, dat is een hele lijn die gevolgd wordt in het Marcus-evangelie. Het gaat nadrukkelijk om een onreine geest. Rein, onrein, zal heel frequent aan bod komen in de komende hoofdstukken. En dit zal zijn hoogtepunt kennen natuurlijk in wat we zullen zien wanneer de Jezus in de tempel in Jeruzalem komt, waar hij de tempel reinigt, inderdaad. Ja, dus dat moet je heel duidelijk voor de aandacht houden. Dus dat thema, rein, onrein, onreine geesten, afgoderij, dat is met elkaar heel nauw verbonden en dat loopt als een rode draad doorheen dit gedeelte. En daarmee in contrast gaat de Jezus onderwijzen en tonen wat het werkelijk betekent om Gods heilig volk te zijn. Maar zij die denken dat ze heilig zijn, zijn juist onrein. Oké, dus houd dat heel goed vast. Want als Jezus onreine geesten uitdrijft, en Israël is onrein, omwille van leringen van mensen die afgoderij is, en waar demonische machten achter schuil gaan, want dat is het heel verhaal dat we zien, wat denk je dat de Heer Jezus dan met Israël zal doen? Hij zal hen ook uitdrijven uit het land. En hun erfdeel zal aan anderen gegeven worden. Dat wordt nadrukkelijk gezegd in Marcus hoofdstuk 12. Dat de wijngaard van hen zal afgenomen worden en aan anderen gegeven zal worden. Ja. Dat is een heel belangrijk thema in het Marcus evangelie. En daarin zien we de Heer Jezus juist alle grenzen overstijgen, want hij had juist dat wat onrein was, rein verklaren, en hij brengt overal herstel waar hij komt. Dat is uiteindelijk ook het einde van het verhaal in dit gedeelte. Zijn man zit goed en wel bij zijn verstand, bevrijd in de tegenwoordigheid van de Heer, en hij wordt nota bene uitgestuurd om te evangeliseren. Dat is ook wel heel merkwaardig in dat gedeelte. Overal waar de Heer Jezus in Galilea actief is, zegt hij dat ze het moeten verborgen houden, en hier zendt hij die man uit om het evangelie te brengen. Ja, voor mij nog een reden te meer dat het hier wel degelijk gaat om een gebied, zeg maar, waar dat afvallige Joden leven, waar die Messias-hype, zoals in Galilea en Judea, helemaal niet heerst, en waar er wel vrijelijk verkondigd kan worden. Ja, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dus ik geef dat maar even mee. Maar Marcus die gaat hier opnieuw de ongelooflijke macht benadrukken die deze demon, onreine geest, want ze is niet alleen, wordt legioen genoemd. Ze zijn maar gigantisch veel. Ze gaan uiteindelijk in 2000 varkens, gaan we zien. Dus langs de ene kant wordt die ongelooflijke macht waarmee dat de Jezus geconfronteerd wordt in de kijker gezet. En daaraan verbonden de onmogelijkheid dat mensen dat ook maar kunnen aan banden leggen. Maar zoveel woorden, zegt hij, Marcus in de evangelie is kortst, je verspilt geen papier in mensen, dus hij wil nadrukkelijk onderstrepen dat dit een macht is die door mensen absoluut niet te bedwingen valt. Ja. Dat moet je meteen opvallen. Een dit gedeelte wordt trouwens 3 maal de woonplaats van een man vermeld. Hij woont in de graven, 3 keer. En 4 keer wordt er de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van varkens. Nu, in vergelijking met de andere synoptische evangeliën, als het gaat om de woonplaats van de man, en Matthäus en Lucas vind je dat maar 1 keer. Dus het blijkt toch dat voor Marcus, varkens en graven, dat dat heel belangrijk is. En er is trouwens nog 1 schriftplaats, Hans de Schrift, waar varkens, graven en demonische machten die schuil gaan achter afgoderij, waar dat in 1 adem genoemd wordt. Ik geef je te raden aan welk bijbelboek. Inderdaad. Nu, ik had u gevraagd, of beter gezegd, gepoogd om aan te geven van lees eens die laatste hoofdstukken van de profeet Jesaja. En als je dat gedaan hebt, heb je dat tegengekomen. In Jesaja hoofdstuk 65, vers 1 tot vers 7. Straks nog iets meer over. Die man, zo hebben we gezien, die snijdt zichzelf ook met stenen. Nu, mensen die zich insnijden, en nog hadden ze een keer tegengekomen in Israëls geschiedenis? Ah, ja, inderdaad. De priesters van de Baal, die doen dat. Op de Karmel. Nou, waarom doen ze dat? Heb je daar een idee van? Inderdaad, daar gaat het hem om. Het is het bloedoffer van zichzelf. We geven nu ons eigen bloed. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Ja, ja meester?
Het slaan. Dat is jezelf een steen
slaan. Ja, dat is niet de beste vertaling. Snijden is veel beter. Engelse vertalingen gaan hier daarvoor kiezen. Ja. Het woord kan met slaan vertaald worden en met snijden. Dus er moet een vertaalkeuze gemaakt worden. Zoals zo dikwijls. Maar ik geef hier de voorkeur aan. Zeker ook omdat het gaat om demonische machten die eraan verbonden worden, die uiteindelijk niets liever willen dan het beeld van God en de mens beschadigen en verminken. Dat hebben we al vaker gezien, hè? Dat is wat demonische machten doen. Straks gaan ze ook betonen wat het einde is dat zij op het oog hebben. Ze gaan niet voor niks in die varkens, hè? Niet voor een show te verkopen, hè? Die man woont ook in de graven, omdat dit traditioneel gezien wordt als de woonplaats van onreine geesten in de oudheid. Trouwens ook in het boek Jesaja hoofdstuk 65. Dat is de reden waarom hij daar woont. Daar wonen onreine geesten in de graven. Wat mij brengt, was bij de confrontatie tussen Jezus en Legion. Wat zo opmerkelijk is, als je dit gaat vergelijken met de andere synoptische evangeliën, is dat Marcus ons alleen vertelt dat die bezetene zich aan de voeten van de Heer Jezus werpt. Wat zou hiervan de betekenis zijn? Wel, er zijn twee opties. Enerzijds is het mogelijk dat die man zelf, zeg maar, een helder moment heeft en zijn enige hoop herkent in Jezus en naar hem toe rent en zich aan zijn voeten neerwerpt. Andere mogelijkheid is dat deze onreine geest Jezus gezag herkent. En we hebben dat al gezien, hè? Marcus 3, vers 11. Weet je nog? En als de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en schreeuwden de woorden: U bent de Zoon van God. Hier zegt hij: U bent Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Dat is de God van hemel en aarde. Heel opmerkelijk dat hij deze belijdenis doet. En waarom is het zo belangrijk om te zien wat er hier effectief gebeurt? Wel, blijkbaar merk je dat deze onreine geest en zijn kompanen, in tegenstelling tot de Heer Jezus, dat hun macht beperkt is. Want om een of andere reden smeken ze, even verder, dat ze niet buiten het land gezonden zou worden. En ik denk dat dat geen detail is, want de Heer Jezus, we hebben hem actief gezien in Galilea, komt in een heel ander gebied, maar daar is zijn macht niet beperkt, hè. Voornamelijk als je bedenkt wat dat Israëls beschuldiging, of beter gezegd, Israëls ongeloof was ten aanzien van Yahweh. Zij vonden dat Yahweh niet sterk genoeg was om hen te verlossen. Ik kon in Babylon niet komen verlossen. En waarom niet? Dan zeggen ze, de Babyloniërs zijn ons hier afgepoeierd. Wat gaat hij ons daar in Babylon komen verlossen? Dus ze zien Yahweh als een lokale God, van wie dat zijn macht beperkt is. Dus en ik denk in dat licht dat heel belangrijk is om te zien dat de Heer Jezus zijn macht helemaal niet beperkt is. Waar dat hij ook komt, en we zien dat hij nu geconfronteerd wordt met de demon aller demonen, wat kan die tegen hem doen? Hij kan naar hem toe komen gelopen, maar uiteindelijk kan hij niet meer doen dan te beleiden wie dat hij werkelijk is. Ik geloof dat je hier heel duidelijk ziet dat de onreine geesten, zelfs buiten Galilea, Jezus zijn universele autoriteit erkennen. In het licht, contrast beter gezegd, met hun beperkte lokale autoriteit. En dat is inderdaad niet onbelangrijk als je Jesaja en de aangekondigde nieuwe Exodus voor de aandacht hebt. Israël ziet hem als lokale godheid. Hij is niet sterk genoeg, zijn ze. Maar herinner u de achtergrond van wanneer de Heer die gelijkenis vertelt, waar we net nog even bij stilstonden, dat hij de sterke gebonden heeft. Niemand kan de huisraad loven, zegt hij, van de sterke als hij die eerste sterke bindt. We hebben toen de achtergrond ervan overdacht. En die achtergrond was inderdaad in Jesaja 49, dat Israël ziet dat Babylon, de wereldmacht in die dag, dat er niemand dat tegenop kan. En dat is ook wat dat de retorische vraag van de Heere inderdaad aan het licht brengt. Zou een sterke zijn buiten ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen? Nee, is het antwoord. Het is totaal niet mogelijk. Maar wat zegt Yahweh vervolgens? Maar zo zegt Yahweh, ja, de gevangenen van de sterke zullen hem ontnomen worden. En de buit van het tiran zal ontkomen. Waarom? Dat ik het zelf zal doen, zegt de Heere. Zie je dat? Dus het is vanuit dat oogpunt, denk ik, dat je heel nadrukkelijk ook deze geschiedenis hier moet voor de aandacht hebben. Ja? Deze onreine geest erkent Jezus' universele macht, vermits dat hij hier nadrukkelijk vraagt dat hij hem niet buiten de regio zal zenden. En ik geloof dat dit een heel duidelijk bewijs is, dat hij dat, zoals Jezus zegt, het koninkrijk werkelijk is aangebroken, dat de Zoon van God, de Allerhoogste, de Heer van de ganse aarde, zijn autoriteit en zijn macht uitoefent waar hij ook komt. Dus ik denk dat dit achter de bevrijding van deze manlegioen heel duidelijk moet gezien worden. Dat er hier veel meer aan de hand is dan enkel maar de uitdreving van een demon. Zoals er in de storm op het meer veel meer aan de hand was dan enkel maar een storm die gestild wordt. Maar je moet iedere keer die achtergrond heel duidelijk zien. Ja? Jezus is die sterke die aangekondigd was door de profeet Jesaja. Yahweh geopenbaard in het vlees. Dus er bestaat hier geen twijfel volgens mij, mensen, dat die onreine geest maar al te goed beseft wie dat er voor hem staat. Hé. En het feit dat hij zegt, ik bezweer je bij God, pijnig mij niet. Wat bedoelt hij daarmee? Gaat het misschien pijn doen wanneer hij uitgedreven wordt? Of doelt die pijniging op iets anders? Ik denk wel degelijk dat het opnieuw wijst op het eindtijdkarakter van Jezus zijn bediening. Herinner je ook nog de reactie van die eerste onreine geest die de Heer Jezus uitdrijft in de synagoge? Wat zegt hij? Net diezelfde woorden. Wat heb ik met u te maken? Jezus Nazarener. En wat zegt hij dan? Bent u gekomen om ons te... Wie kan er demonen verderven? Mensen? Begrijp je? Zij beseffen maar al te goed wie dat er voor hen staat. Hè? Als we nog even daarop verder gaan. Gezien dat die beschuldiging in het Beelzebul-conflict, dat er dat heel duidelijk gezegd werd dat Jezus demonen uitdrijft door de macht van de overste van de demonen. Wat leert dit ons gedeeld als je vanuit die beschuldiging naar dit stukje kijkt? Dan zie je hier, lieve mensen, de Goliath onder de demon op Jezus afkomen. En hij beleidt wat? Jezus, de zoon van de tegenstander is. Dus dat blijkt hier heel duidelijk uit dat die beschuldiging geen 100 jaar klopt, die mensen. Ja. Dat kunnen we hier nadrukkelijk leren. Dat is wat Marcus ons ook voor de aandacht wil brengen. Ik begrijp heel goed dat hij in zijn evangelie moet toch verdedigen wie dat Jezus Christus werkelijk is. He. Want dat in de Talmud, dat van vandaag kan je lezen, dat lezen ze een bedrieger is. Ja, een misleider is. Dus hij gaat tonen wie dat Jezus werkelijk is. Oké. Okay. Nu. De naam. Jezus vraagt hem, wat is je naam? Ik heb daar vroeger ook al over gesproken. Je moet eerst de naam weten van de demon, voordat je op grond van de macht van een grotere naam hem kan uitwerpen. Dat is standaard procedure bij het uitwerpen van demonen. Maar, wanneer hij dat vraagt, hoe openbaart hij zich? Hij zegt, legioen is mijn naam, want wij zijn maar veel. Nu, legioen. Wat doet hij dan denken in het Palestina van de eerste eeuw? Inderdaad, vanzelfsprekend, de Romeinen. En vraagt af, wat heeft dat hiermee te maken? Nu, waar wil Israël in die dagen zo dringend van afraken in de eerste eeuw? De Romeinen. We hebben al gezien dat het probleem in Israël niet Rome is in mensen, maar de onreine geesten. Maar dat ze niet van afraken, en waarom raken ze er niet van af? Omdat ze God niet kennen. Ze kennen God wel in naam, maar wie dat hij is in wezen en karakter, kennen ze helemaal niet. Dat is het grote probleem. En het is dat uiteindelijk wat Marcus hier in de kijker gaat stellen. Wordt heel duidelijk gezien. En wat volgt? De verdrinking van het legioen. We zien dat die onreine geest vraagt om in die varkens te mogen gaan. En je ziet uiteindelijk dat de Jezus dat toestemming voor heeft. Hij liet het hun toe. Belangrijk is om te zien hier dat initiatief van de onreine geesten uitgaan. Ze zien niet Jezus die hen verplicht om in die varkens te gaan. Nee, zij kiezen dat zelf. Dat is toch wel een mysterie wat er gebeurt met die varkens. In die zin, er wordt hier gesproken over een grote kudde. Maar ik weet niet of dat een beetje varkens kent, maar varkens, dat zijn toch geen kuddedieren? Maar moeten we ons dat bij je voorstellen? Nu, dat is ook weer zo'n uitdrukking in het Marcus-evangelie die zeer uniek is. Vind je nergens, maar het komt daar heel veel voor in de Grieks-Romeinse literatuur. Een grote kudde varkens. Dat is een typische omschrijving voor onervaren Romeinse recruten. Dus je hebt hier twee heel duidelijke aanwijzingen Enerzijds de naam legioen, anderzijds de grote kudde varkens die verwijzen naar de Romeinse soldaat. Tussen 75 en 135 na Christus was er een legioen, Pretensis genaamd, dat gestationeerd was in Palestina en het had als teken een varkensbeer. Waar ik niet wel mee zeggen van, daarom zegt Marcus dat. Maar ik wil maar duidelijk maken van, kijk, varkens, Romeinen, legionairs, dat niet te ver uit elkaar ligt. Hè? Belangrijk om te zien, 2 verwijzingen naar Romeinse legermacht. Varkens, heb ik al gezegd, worden geassocieerd met die heidense afgodencultus al meer dan 2000 jaar. En er zijn talloze voorbeelden in Grieks-Romeinse cultuur van inwijdingen en offers met varkens. Maar dierenliefhebbers hier hebben wel een groot probleem. Hè? Dat Jezus dat hier toestaat. Hè? Daarom is het zo belangrijk om te zien dat niet Jezus het initiatief neemt, maar wel die onreine geest. En Jezus verleent hen de autoriteit. Maar waarom doet hij dat? Dat is hier de grote vraag. Ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat die varkens, zoals ik al aangaf, bestemd zijn voor de markten in Decapolis om te slachtofferen voor de afgoden. Nu, als het werkelijk Joden zijn, zoals ik aangaf, die die varkens kweken omdat er geld mee te verdienen is, dan wil de Jezus heel duidelijk aangeven dat het kweken van varkens om te offeren aan de afgoden, dat niet vrijblijvend is. Want uiteindelijk verdien je geld met de afgoderij. Nou, dat toch zo zeggen, niet? En waarom laat de Heer Jezus toe? Hij staat er toe volgens mij, omdat hij duidelijk wil laten zien waar dit alles toe zal leiden voor hen. Aanschouwen dat die onreine geesten op het oog hebben voor hen die zich met hen inlaten. Maar wat gebeurt er van met als ze in die varkens gaan? Wat doen ze? Ze storten zichzelf van de steilte en ze jagen ze de dood in. En dat is het hele punt. Een schokkend, ontnuchterend tafereel voor allen die betrokken zijn met afgoderij. Wat uiteindelijk de bedoeling is van onreine geest. Je kan daar geen spelletjes mee spelen. Ook niet voor christenen. Je kan je niet inlaten met die dingen. Er is niks onschuldigs wat dat betreft. Die macht mag niet onderschat worden. Maar hun opzet is totale vernietiging. Ze storten gewoon de afgrond in. En de afgrond is hier het dodenrijk. En dat zal de uitkomst zijn. Voor hen die zich daarmee inlaten. Dus ik denk persoonlijk dat dit heel duidelijk de betekenis is. En dat er onderliggend die tweede betekenis is, wat ik al aangaf. Enerzijds zie je de Jezus dat hij de macht heeft om de wind en de zee te bevelen. Anderzijds zie je dat hij dat legioen gemilitariseerde varkens in de zee stort. Een duidelijke verwijzing naar wat uiteindelijk Farao en zijn legers overkomen is. Dat hij degene is die de nieuwe exodus tot stand brengt. Maar wat heeft dat dan met Israël te maken? Oh ja, eerst was ik niet van plan om dat te zeggen, maar ik heb nu toch gezegd wat het met Israël te maken heeft. Maar ik geloof dat het heel duidelijk teruggrijpt op de profeet Jesaja, die in hoofdstuk 65 een ernstige, vernietende aanklacht geeft die gericht is aan afvallige Israëlieten. Laten we het maar lezen. Vers 1. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. En waaruit blijkt hun opstand? Ze gaan een weg die niet goed is naar hun eigen daden. Een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt, recht in mijn aangezicht. Door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op baksteen. Aan welke goden zou dat gewijd zijn, denk je? En wat wordt er verder gezegd? Ze zitten in de grafspelonken. En overnachten bij wie daar bewaard worden. Wie wordt er dat bewaard? En vervolgens, ze eten varkensvlees. En er is kooknat van onrein vlees in een vaatwerk. En wat zeggen ze? Blijf waar je bent tegen de Heere God. Nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan u. En als ik een mens zie, die pijzen als een heiliger zijn dan de Jezus, deze zijn er ook in mijn neus. Een vuur dat de hele dag brandt, die staat geschreven van mijn aangezicht. Ik zal niet zwijgen, maar ik zal het verhelden. Ja, ik zal het verhelden in hun boezem. Uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden van uw vaderen tegelijk. Denk dat ik daar niet veel uitleg moet bij geven, zeker. Je moet weten, dit is Jesaja 65. Dus dat betekent, de nieuwe Exodus was aangekondigd, Jesaja hoofdstuk 40. Van 40 tot 48 blijkt heel duidelijk dat die nieuwe Exodus niet doorgaat. Want in een dienstknecht, die Israël is voor God, is blind, hij is doof. Hij wil niet. Jesaja 49 kiest de Heere een nieuwe dienstknecht, die geopende oren heeft. En die niet alleen de verstrooide van Israël zal bijeenbrengen, maar die ook een licht zal zijn voor de volkeren. Ja, en dan kent u de opeenvolgende hoofdstukken, hoe hij dat tot stand zal brengen. Maar de toestand met Israël, die blijft dezelfde. En dat ook gezien in de andere profeten, Malachi, 150 jaar als terug in het beloofde land zijn, de geestelijke toestand is nog altijd dezelfde. En je weet, wanneer dat Israël terug is in het land, er is nooit geen afgoderijen meer gepleegd. In de zin van, zoals het voordien werd gebeurd met afgodsbeelden, is nooit meer gebeurd. Maar ze pleegden nog even veel afgoderij in hun hart, door de dingen van God een eigen uitleg te geven, naar hun eigen gedachten de dingen te doen. En wat is het in de ogen van de Heere God? Pure afgoderij. Maar dat de demonische maat achter schuil gaan. Dus het is dat die hier beschreven wordt. Hè. Het zijn al die dingen die een gruwel zijn in Gods oog. Die tonen wat de eredienst aan God is hè, in zijn ogen. Pure afgoderij. Dus het wordt in afgorische term omschreven. Dat is de toestand waarin dat Israël verkeert. Dus als je de achtergrond hier ziet. Hij gaat dan lezen wat er gebeurt wanneer de Jezus die man bevrijdt. Ja, dan denk ik dat hij ver moet zoeken. Hoe die associatie wordt gelegd. Of zoek ik het veel te ver?
Ik wil wel even afgeven dat er nooit meer afgoderij wordt gepleegd in het land. Dat is dan vanaf dat ze
terug zijn uit de ballingschap. En dat klein groepje die terugkeert in het land.
Ja, okay.
Vanaf dan worden er geen afgodsbeelden niet meer aangetroffen in de tempel en zo. Al die wantoestand van voor de ballingschap vind je niet meer in die dagen. Dat bedoel ik heel duidelijk te zeggen. Ja. Maar Israël kent Yahweh in naam, maar niet naar wie hij in geest en karakter is. En ze geven aan alles een eigen invulling. Het zijn leringen van mensen die ze onderwijzen. Oké? Okay? En dan zouden we normaal moeten gaan naar de reactie van de lokale bewoners. Moet ik nog verder gaan of moet ik stilleggen? Dus je moet wel goed beseffen, die mensen, dat zijn 2000 varkens. Dat is een gigantische investering. Hè? En meestal gebeurt dit op bestelling. Hè? Het is niet zo dat men zomaar in het wilde weg zo'n kudde varkens gaat kweken, nu wetende dat je ze verhandeld krijgt. Want het is op een korte periode dat die dieren uiteindelijk gekweekt worden en dan ook geconsumeerd moeten worden. En zeker in die dag, was dat geen diepvries, hè? Dus als de slacht rijp zijn, moet het gebeuren. Hè? Dat is toch wel belangrijk om dat te beseffen, om oog te krijgen voor het feit dat die lokale bevolking daar waar een gigantisch verlies leidt. Hè? En ze zijn helemaal niet onder de indruk. Hè? Want langs de ene kant hebben we die beschrijving van dat die man niet kan gebonden worden en dat het onmogelijk is om hem in de hand te houden. En dan zou je denken, nou, ze zouden toch doodgelukkig zijn. Maar ze zijn niet onder de indruk hè, van wat er gebeurd is. Ze zijn veel eer bang, staat er. Ze zijn misschien bang dat ze nog meer gaan verliezen, op de grijze, dat blijft rond dan. Want wat is een reactie? Liever te vertrekken, hè?
Wel die confrontatie tussen het licht en het duister, die daar enorm een rol speelt, hè? In die zin kan ik wel eens voorstellen dat die angst die er is.
Gewoon inderdaad. Ja. Die meer macht lijkt te hebben dan de demon.
Ja, oké. Okay.
Oké, okay, en die angst kan ik dan in die zin begrijpen, maar daar zie ik toch geen reden in om hem daarom weg te sturen. De commercie houdt er niet in van.
Ja,
goed,
kijk.
Wat houdt er dan in stand?
Uit hun eigen geloof, allee, dan, uit, dat ze vast dan aan uitercultus en uiteroffers aan de.
Ja, uiteindelijk was ze zijn natuurlijk inderdaad. Het is toch een wereld waar zij mee bezig zijn, hè, met die duistere dingen. En dus die confrontatie die raakt hen zelf natuurlijk even hard. Zij zijn misschien niet direct zoals deze man met een legioen demonen bezeten, dat weet ik niet. Maar dat ze met duistere praktijken bezig zijn en dat dan Jezus ineens in het midden komt, ik denk dat dat even goed een confrontatie doen is. Dat lijkt me iets wat dat lijkt me vrij begrijpelijk, vrij aannemelijk.
Ja, maar ik zit een beetje verveeld met het feit van er wordt zo uitvoerig beschreven in de inleiding dat men er alles aan gedaan heeft om die man een band te leggen, want kennelijk vormde hij toch een bedreiging, anders wil je hem niet binnen. En dan komt er iemand in het midden, die doet wat zij niet kunnen.
Maar ook in de toekomst moet weinig zijn. Ik denk dat ze
daar
een beetje toch wel van, wat is nu het volgende dat hij
kapot gaat? Ja, dat denk ik ook, dat dit het grote punt is, dat is een gigantisch financieel verlies. Maar ik vind het wel inderdaad gewoon straf dat ze vragen dat de Heer Jezus zijn gebied wil verlaten. Hè. Hij gaat eerst legioen onreine geesten verdrijven en hun reactie is dat ze hem verdrijven uit hun gebied. Gewoon die twist vind ik wel heel opmerkelijk. Maar het laat ons ook iets zien van het karakter van onze God. Want als hij niet gewenst is, dan gaat hij gewoon vertrekken. Hè. En daarom is onze God zo anders dan al die andere goden van deze wereld. Die zichzelf opdringen. En wat je moet, en moet, en moet, maar onze God accepteert dat je nee zegt tegen zijn liefde. En dat gaat uiteindelijk ertoe leiden, niet door het toedoen van deze mensen hier, maar het gaat uiteindelijk toch zover komen in de evangelie, de mensen hem willen kruisigen, en dat hij toestaat dat ze hem kruisigen. Ja. Dat is uiteindelijk de wijze waarop dat de Heer deze wereld uiteindelijk gaat overheersen, niet met het zwaard, maar door zijn zelfovergave. Want het is juist door het feit dat hij dit accepteert, dat hij onze harten ook gewonnen heeft, dat we zijn bereidwilligheid zien om dit te doen voor mensen die dat helemaal niet verdienen en dat eigenlijk helemaal niet verlangen. Want het is toch de Heer die ons zocht, voordat wij ooit naar hem zochten. En hij doet het juist langs deze weg. En dat vind ik toch eigenlijk wel zo bijzonder. Want dat is juist zijn heerlijkheid, vind ik persoonlijk. Dat hij accepteert dat mensen nee zeggen. En dat zegt heel veel over wie hij is en over wie de mensen zijn in het oog van God, vind ik heel persoonlijk. En daar wil ik het wel bij laten voor vanavond. Ik vond het al beter voor te eindigen, dit stukje.